Namens de kerkraadgemeente een aantal afkondigingen. Wegens de herfstvakantie is er geen catechisatie deze week. En als gezin verblijven we een paar dagen bij familie. Als er wat is, pastorale zin, kunt u contact opnemen met de wijkoudering. Er zijn de volgende collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede is voor de verwarming, ook geen overbodige luxe met het oog op de winter. En de collecte bij de uitgang is voor de kerk voogdij. Van harte in de Here bij u en jou aanbevolen. Tot zover. Zullen we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Here, Here, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen Psalm 26, het eerste en derde vers. O Heer, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. En het derde vers, ik houd oprecht van handel, daar ik in uw waarheid wandel. Mijn schreden naar uw wet gericht. Het gaat vanavond over het doen van goede werken. En vandaar de psalmen die gekozen zijn. Psalm 26, vers 1 en 3. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, het tweede vers zingen wij nadat wij ons geloof beleden hebben met de overbekende en diepe woorden van zondag 1, vraag en antwoord 1. Zondag 1, vraag en antwoord 1, daarna Psalm 25, vers 2. De vraag wordt ons gesteld, wat is uw, wat is jouw enige troost, beide in het leven en sterven? Het antwoord luidt, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en alzo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. En, daar gaat het vanavond om, hem voortaan te leven van harte, gewillig en bereid maakt. Amen. De Bijbel vanavond bij de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, tweede hoofdstuk, en lezen samen de eerste 10 versen. Schriftlezing vanavond, Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Maar Paulus, geleid door de Heilige Geest, als volgt schrijft: En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, waaronder ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature kinderen van de toorn, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden en heeft ons mede opgewekt. En heeft ons medegezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Wat Paulus hier zo scherp beschrijft, heeft ook de catechismus eeuwen later onder woorden gebracht. In zondag 24, vraag en antwoord 62, 63 en 64. En die vragen vanavond onze aandacht. Zondag 24 van de catechismus, vraag en antwoord 62, 63 en 64. U vindt ze ook op de handout. Zondag 24, vraag 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een deel daarvan zijn? Antwoord: daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, geheel volkomen en aan de wet van God in alle delen gelijkvormig moet zijn. En dat ook onze beste werken in dit leven, alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Vraag 63. Hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Antwoord: deze beloning geschiet niet uit verdienste, maar uit genade. Vraag 64. Maar maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? Antwoord: nee, zij. Want het is onmogelijk dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten van dankbaarheid. Tot zover. In de voorbeden denken wij vanavond aan familie Roos uit Hellevoetsluis, die vandaag gedenkt 60 jaar in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden te zijn. We denken ook aan mevrouw Verheij uit Hellevoetsluis, aan Karin van Eck, die op een bijzondere wijze de bijzondere genade van de Heere ervaart in deze moeilijke weg die ze gaat. We denken ook aan de heer Soldaat, is al een aantal weken niet in de kerk in verband met hart- en longproblemen. En we denken in de voorbeden ook aan de ouders van dominee van Mechelen. Hij is in het verleden ook wel voorgegaan hier. Zijn vrouw is deze week overleden. Zijn schoondochter van Piet en Corrie van Mechelen, u wel bekend, denk ik, uit Zuidland. Laten we samen Gods aangezicht zoeken en hem bidden om zijn zegen. Trouwe God, als wij uw aangezicht zoeken, doen wij dat omdat u ons daartoe uitnodigt. U zegt immers tot ons: zoek mijn aangezicht. En als we dat doen en daar gehoor aan geven, doen we dat niet tevergeefs. In dat vertrouwen mogen we ook vanavond tot u naderen. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. Schuilend achter de gerechtigheid van Christus, die volkomen is. U, o Vader, bent tevreden met het werk van uw Zoon. Laat ons vanavond tevreden zijn, of worden en blijven met het werk van uw Zoon. We bidden, Heere, nu we vanavond bij elkaar zijn, om uw tegenwoordigheid in de prediking van het woord, in het zingen van de psalmen, in het geven van onze gaven, in het bespelen van het orgel, in alle elementen van deze eredienst. Onze hulp en verwachting is in de naam van die God die leeft, die de aarde geschapen heeft en onderhoudt, en uit pure zondaarsliefde op die aarde uw Zoon liet komen. Laat dat, Heere, dat grote geschenk, ook voor ons, hoe jong we ook zijn, hoe oud we ook zijn, een geschenk zijn wat we door uw genade met beide handen mochten aannemen, aan ons hart mochten drukken, door het geloof, verbonden aan hem, Want dat is toch het wonder wat Paulus beschrijft als we samen gelezen hebben. Wat iedereen herkent die van genade leeft. Dat wij niet omzagen naar u, maar dat u omzag en omziet naar ons. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij nog zondaren waren. Hij is het. Hij is het alleen. We bidden, Heere, dat het fundament dat buiten ons ligt, vanavond voor iedereen, het fundament zal zijn of worden van behoud. Zegent u de prediking van het woord, ook als het vanavond gaat over een aspect van uw woord, wat wel gemakkelijk vergeten wordt, omdat we leven bij en ook zweren soms bij genade, en dat is maar goed ook. Toch, Heer, het kan niet zo zijn dat wie leeft van genade niet voortbrengt vruchten van dankbaarheid. En daarom bidden wij om onderwijs, wat we nodig hebben, om als een discipel van u in deze wereld te staan, te leven, niet gelijkvormig te worden aan deze tijd, tegen in te gaan, waar nodig. En om in ons denken en in ons innerlijk vernieuwd te worden door uw Heilige Geest. Om zo te doen die werken die u al klaargelegd hebt en waarin wij mogen wandelen. Niet dat onze werken enige grond zijn voor ons behoud. Niet uit de werken, zegt u, opdat niemand roemen. Maar het kan niet zo zijn dat als we van u zijn, we geen werken voortbrengen der dankbaarheid. En zo bidden we, Heere, dat we ook vanavond de prediking als een spiegel mogen gebruiken om ons eigen leven na te speuren, hoe het erbij staat, hoe het geestelijk leven floreert of juist helemaal niet. En als we dan onder de preek met schuld luisteren, geeft dan dat we niet van u wegdwalen, maar juist daarom naar u toevluchten. En als we een patroon in ons leven hebben toegelaten wat gelijkvormigheid aan deze wereld betekent, bidden we, Heere, om ontdekking. Zodat we zien waarin we zondigen en waardoor we duisternis over onze ziel halen. Om van nu voortaan in waarachtige dankbaarheid jegens u en de naaste te leven. Leid ons, Heere, door uw Heilige Geest. Zegen ook allen die meeluisteren via de kerktelefoon. We dragen elkaar aan u op, we bidden voor hen die op vakantie zijn, velen zijn vertrokken, naar elders, bewaar en breng ze een volgende zondag hier weer. We bidden ook voor gasten in ons midden, geef ook hen een gezegende dienst, om in verbondenheid in het hoofd Christus te roemen en te eindigen. We bidden, Heere, voor onze zieken. We denken aan mevrouw Verheij, wiens toestand zo zorgelijk is, wees haar nabij, Heere, op haar hoge leeftijd. Een God op wie ze bouwen mag, juist ook in de nood van haar leven. Sterk haar, Heere, en allen die om haar heen staan. We bidden u voor Karin en danken u allereerst dat u uw bijzondere genade verleent in deze moeilijke weken. Dat ze ondervindt dat wie op u betrouwt, u vreest, de zegen van de God van Jacob ontvangt. Sterk haar ook voor de toekomst. Houd haar vast. En neem haar en laat haar leven ook in dit kruis dragen toegewijd zijn aan uw eer. We bidden u voor de Heer Soldaat. Op zijn hoge leeftijd bidden we hem toe, Heere, dat de God van vader Jacob hem op mag beuren. En hij niet al te zeer zal zien op zichzelf, maar op u, die trouwe Heere, die genade wil geven, waar lege handen zijn. Sterk hem, Heer, ook samen met zijn vrouw, die ook ziekelijk is, wees hen samen nabij en ondersteun ze bij het klimmen van de jaren en doe ze gelovig zien op de overste leidsman en voleinde van het geloof. We bidden u, Heere, voor collega van Mechelen, voor zijn ouders, gemeenteleden, familie van Mechelen uit Zuidland. In een heel droevige situatie, waar iemand die zo geliefd was, nu overleden is. We bidden, Heere, om bijstand en om uw ontferming. Geef kracht en genade. Sta bij, Heere. En geef dat in deze moeilijke dagen ze niet alleen steun bij elkaar mogen vinden, maar ook de ontferming van u mogen ondervinden, die juist daar op ligt, waar wij niet weten hoe het verder moet. Zegen en zo, Heere, uit uw hemel. We danken u met de familie Roos, die vandaag mag gedenken 60 jaar in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden te zijn. Wat een grote zegen van u. En we danken u voor de weldaden aan hen bewezen, voor de kinderzegen die zij kregen, voor alles wat zij gekregen hebben, wat ze mochten uitdelen in de gemeente en daarbuiten. We danken u ook vanaf deze plaats voor alles wat broeder Roos heeft betekend voor de gemeente in de jaren die achter ons liggen. En we bidden, Heere, of u ze nabij wil zijn. En dat u hun levenspad zult beschijnen met uw woord. En dat ze samen mogen leven bij de belijdenis, ik weet. Mijn verlosser die leeft. Wees er nabij, samen met de kinderen. Ontferm u over ons allemaal. Trouwe God, verheerlijk uw naam. Zegen het onderwijs. Mogen we gevoed en verkwikt naar huis gaan. Goedsmoeds, omdat er een goede God is in de hemel, die weet wat we nodig hebben en die zijn kinderen niet begeeft en niet verlaat. En dat allen die zich niet tot uw kinderen durven rekenen of uw kind niet zijn, vanavond bij u mogen komen om van u te leren hoe we wandelen moeten. Hoor ons. Wees met de kinderen. We danken dat ze er zijn, Heer, omdat ze vakantie hebben. Geef dat de preek niet al te moeilijk zal zijn, dat ze ook iets mee mogen nemen vanavond. Wees ons zo genadig. In uw Zoon, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen zingen. Psalm 19, vers 5 en vers 6. Psalm 19, vers 5. Des Heeren vrees is rein. En vers 6. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin groot loon. Psalm 19, we zingen vers 5 en 6. Bijbels licht over goede werken. Dat staat boven de preek vanavond. Bijbels licht over goede werken. We letten op drie gedachten in de eerste plaats. Ze tellen niet mee voor God. In de tweede plaats, ze worden beloond door God. En tot slot, ze zorgen voor een leven uit Christus. Bijbels licht over goede werken. Ze tellen niet mee voor God. Dat is vraag en antwoord 62. Ze worden beloond door God. 63. Ze zorgen voor een leven uit Christus. 64. In de eerste plaats dus. Ze tellen niet mee voor God. Vorige week stonden we stil bij zondag 23. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Nou, toen hebben we eigenlijk op een positieve manier gezien. Ik ben rechtvaardig voor God alleen door de ander. Door Christus. Anders kan ik niet voor God bestaan. Nu wordt hetzelfde in zondag 24 gezegd op een, zou ik haar zeggen, op een negatieve manier. Hoe ben ik nou rechtvaardig voor God? Nou, niet door mijn goede werken dus. Niet door wat ik geestelijk presteer. Dat telt niet mee. Dat legt geen gewicht in de weegschaal. Ik ben alleen door het geloof rechtvaardig voor God. En dan is het geloof ook nog maar een middel. Waardoor ik de Heer Jezus Christus omhels. Het voorbeeld van het kopje wat ik vorige week gebruikte, dat is nogal bijgebleven, denk ik. Het gaat om de inhoud van het kopje. Het geloof is het kopje, het gaat om de inhoud ervan. Geloof is een middel. Ik geloof niet in mijn geloof, ik geloof niet dat ik geloof. Ik geloof in Christus. Het geloof is een middel om hem de mijne te noemen. En ik, daardoor ben ik van hem. Onze goede werken die tellen dus niet meegemeten. Nou, dan zou je heel makkelijk vanavond een streep kunnen zetten door de goede werken en zeggen van, nou, kijk, wij kunnen niks bijdragen aan onze zaligheid. Dus we moeten maar niet meer spreken over goede werken. Dat is rooms, zeggen we dan ook nog een keer. Maar dat is vanavond, zult u horen, niet juist. Alleen al de drie punten die laten zien dat er wel degelijk een plek is voor goede werken. Vruchten der dankbaarheid, zo noemt de catechismus. En daar zijn we nog niet, maar als we daar zijn, zondag 32, daar staat zelfs dat we goede werken moeten doen. Dat is heel reformatorisch. Dus, dat we goede werken moeten doen. Goede werken, ze zijn dus niet noodzakelijk. Ze tellen niet mee voor God. Ze zijn niet noodzakelijk als het gaat om de verdienstelijkheid ervan. Ze tellen niet mee omdat ik daarmee iets verdien. Dat is wat de catechismus eigenlijk samenvat in vraag en antwoord 62. Wij worden niet door onze goede werken zalig. Maar ik zeg er iets achteraan vanavond en daar mag u een streep onder zetten vanavond. We worden niet door onze goede werken zalig en we worden ook niet zonder goede werken zalig. Want zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Dus niet door goede werken, ook niet zonder. Bestaat niet. Daarom ben ik blij dat Jacobus ook in de Bijbel staat. En Luther heeft natuurlijk gezegd, ja, ik kan niet zoveel met Jacobus. Luther was degene die de rechtvaardiging door het geloof heel sterk beklemtoonde. En die in die tijd ook heel nodig en nuttig en goed. En nog. Ja, Jacobus kon hier niet zoveel mee. Ik ben toch blij dat Jacobus in de Bijbel staat, gemeente. Dat is een heel eigen stem. Maar wat zouden we hebben als we Jacobus niet hadden? Want in Jacobus staat dat een geloof zonder de werken dood is. Toon mij uw geloof uit uw werken. Wat is nou een levend geloof, jonge mensen? Het is geen pakket regels die je in je hoofd hebt. Het komt eruit. Dat merk je. In het leven van alle dag. Kan niet anders. Maar nogmaals, voor alle duidelijkheid. Het punt wat de catechismus wil maken vanavond is. Onze goede werken tellen ook niet een klein beetje mee voor God. God is alleen maar met het volkomene tevreden. En ja, daar komen we niet aan, gemeente. Laat maar heel eerlijk zijn. Al staan we op onze tenen. Daar komen we niet aan, aan het volmaakte. Kinderen, fijn dat jullie er zijn. Je houdt van goede cijfers, denk ik, hè? Wat is nou het beste cijfer wat je kunt krijgen op school? Een 10. Stel maar dat je een rapport krijgt met alleen maar 10. Nou, dat kan haast niet, hè? Dat komt een heel enkele keer voor. Iemand die alleen maar 10 haalt. Bijna niemand. Maar ja, als je allemaal 8 hebt op je rapport, ben je toch ook tevreden? Dat is toch ook mooi? Nou, God niet. God is niet tevreden met 8. Alleen maar met 10. Een 10 voor mijn gebed. 10 voor de kerkgang. 10 voor bijbellezen. 10 voor heilig leven. 10 voor trouw zijn. 10 voor barmhartig zijn. 10 voor rechtvaardig zijn. 10 voor jezelf beheersen. Nou, zou ik nog even door kunnen gaan? Hebt u ze? Die goede werken. En dan in die mate dat God ook een 10 kan geven. Dus het gaat er niet om wat ik ervan vind. Hoe geestelijk ik ben. Maar wat God ervan vindt. Nou, ga er maar aan staan, gemeente. Wat hebben we voor handen vanavond? Al keer je zakken binnenste buiten. Misschien zitten hier mensen die zeggen, nou, ik ben best een beetje blij met hoe ik nu leef. Want om heel eerlijk te zijn, dominee, 3 jaar geleden, 5 jaar geleden was ik veel minder serieus dan ik nu ben. Ik ben wat serieuzer geworden. Ik ben trouwer in de kerkgang. Ik lees meer in mijn Bijbel. U wou eigenlijk zeggen, ik doe mijn best, toch? Ja. Maar kan het in Gods ogen bestaan? Dat is de vraag waar het om gaat. Kan het in Gods ogen bestaan? Je kunt je best doen, maar zegt God daarmee akkoord? Catechisme zegt, alleen die werken kunnen voor God bestaan die voor Gods gericht bestaan kan. Als God gaat oordelen over mijn leven. En laten we het dan maar even hebben over onze buitenkant en over onze binnenkant. Over ons publieke leven naar de buitenwereld toe en over ons privéleven, dat wat we voor onszelf houden. Kan ik dan zeggen, tot op de punt en de komma, ik leef zoals God het van mij vraagt? Er was eens een jongen die dacht dat hij, nou ja, toch ook wel een heel eind op weg was. En hij kwam bij de Heer Jezus, die jongen. Hij was rijk. Nou, dat is niet erg dat je rijk bent. Je mag rijk zijn, en dat is helemaal niet erg. In de Bijbel zijn er ook genoeg gelovigen die heel rijk zijn. Hij komt bij de Heer Jezus en hij zegt, goede meester, wat moet ik doen om zalig te worden, om het eeuwige leven te beërven? Eigenlijk zegt hij, wat moet ik nog meer doen dan ik al gedaan heb? Hele serieuze, betrokken, toegewijde jongen. Die heel nauw met zichzelf neemt. Zeer gewetensvol. Sympathiek tot en met. Wat zegt de Heer Jezus? Ga heen. Verkoop wat je hebt. En geef het aan de arme mensen. En je zult een schat hebben in de hemel. Wat doet de Heer Jezus? Hij ontdekt deze rijke jongeling aan een pijnlijke plek in zijn leven. Zijn schat is geld. En ja, je kunt je schat in de hemel alleen maar hebben als je geen schat op de aarde hebt. Ga maar heen, verkoop dan maar alles wat je hebt. Wil je het eeuwige leven beërven? Nou, deel maar uit dan. Doe maar. En hij ging bedroefd weg. Gezakt. Toch is het zo verleidelijk, gemeente, om op zo'n manier te proberen bij God in een goed daglicht te komen. Paulus die hamert erop in de brief aan de Efeziërs, maar juist ook in de brief aan de Galaten, dat dat niet de weg is. De weg van de wet, van het doen van goede werken, is altijd de weg van moeten. En dat is dodelijk vermoeiend als je iets alleen maar moet. Ik moet mijn zonde kennen. Ik moet meer stille tijd houden. Ik moet geestelijker zijn. Ik moet heiliger zijn. Ik moet zelfbewuster leven. Ik moet meer aandacht hebben voor mijn kinderen. Ik moet... Nou, ga zo maar door. Als je leven bestaat uit moeten, is het dodelijk vermoeiend. Dat is het patroon van de wet. Dan moet je van alles en nog wat. En toch zit dat heel diep in ons. We zijn geboren in het werkhuis. En het doen en moeten, dat zit ons in het bloed, gemeente. Wat nou als de Bijbel, jonge mensen, vanavond zou zeggen, als je nou dit doet en dat doet, dan word je gelukkig. Nou, wij zouden aan de slag gaan en zeggen, nou, we brengen het er aardig goed af. Catechismus haalt in navolging van de Bijbel een streep door al die pogingen. Catechisme gaat zelfs zo ver dat ze in de vraag zegt, waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een deel daarvan zijn? Even voor de duidelijkheid, de Romeinse kerk die zegt niet dat onze goede werken de weg zijn naar de zaligheid. De Romeinse kerk zegt dat de goede werken een deel zijn. Samen met het geloof in Christus, ook je goede werken samen. Deel van jezelf en deel van God. Een soort arbeidsovereenkomst. Ik doe wat en God doet de rest. Dat is ook trouwens na ontvangen genade voor een kind van God een heel groot gevaar. Om daarin terug te vallen. In het patroon van de wet. Dat je moet. Allerlei dingen moet doen. Paulus zegt in Galaten 3 vers 1 tegen de Galaten. Wie heeft jullie betoverd? Uitzinnige Galaten. Je hebt toch geleerd, je hebt Christus toch geleerd en nu val je weer terug in het doen van de wet. Dat is de oerzonde van Adam en Eva. Doen. Maar ik kan met mijn werken en met mijn gebeden en met mijn zonde beleiden, kan ik niet rechtbreien, gemeente, wat ik God misdaan heb. Ik kom vanavond voor God te staan met een mond vol tanden en met lege handen als het daarom gaat. Als je het zo leert bekijken, dan is Psalm 143 echt werkelijkheid. Ga niet in het gericht met uw knecht, want wie zou voor u kunnen bestaan? Niemand zou rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Dat gezegd hebbende, moet ik er nog eens aan toevoegen. Catechisme zegt dat zelfs onze beste werken met zonde bevlekt zijn. Niet onze slechte werken, maar neem nou eens uw beste, uw meest geestelijke werk van de afgelopen week. Dat waarvan u denkt, nou dat, ja, dat was zo geestelijk. Stel dat het een gebed is geweest. Je gebeden. Hoe zien die eruit? Kun je van je eigen gebeden zeggen dat ze niet zelfzuchtig zijn, niet egoïstisch? Kun je zeggen van je gebeden dat je altijd met aandacht bidt tot God? Dat je nooit de aandacht verliest? Dat je precies bidt zoals de Heer Jezus het zelf zijn discipelen heeft geleerd? Onze beste werken. Die tellen niet mee. Gemeente, als ik nog steeds bezig ben om mezelf een beetje op te lappen voor God. Echt, het is een doodlopende weg. Onze beste werken, die kunnen niet meetellen. Want we zitten er altijd weer tussen. Wat dan te doen? Nou, hand op de mond. Je hand op de mond. En maar eenvoudigweg toekijken Want dat deed het volk van Israël in het Oude Testament op grote verzoendag. Ze konden niets inbrengen. Ze stonden alleen maar toe te kijken. Met aandacht. Wat daar gebeurde. Eén man. De hoge priester. Het enige die werkte. Die mocht werken. Die kon werken. Op grote verzoendag. Aangesteld door God zelf. Aaron. Hoge priester ging naar binnen. Ieder ander die naderde, die zou gedood worden, maar de hoge priester mocht naar binnen om te offeren, om verzoening aan te brengen. En het volk? Het volk keek toe met ingehouden adem. Verzoening wordt aangebracht in de tempel, in de tegenwoordigheid van God. Daar op grote verzoendag, gemeente, leert het volk van Israël om niet te leven bij presteren, maar te leven bij ontvangen. Genade heet dat. Kobrugge zei het zo: er is geen vrolijker leven om van het werkhuis terecht te komen in Gods armenhuis. Als een bedelaar die niets meer hoeft te doen. Die leeft enkel en alleen van het volbrachte werk van Christus. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En daar aan hem genoeg hebben. En weet je, op deze wijze alleen ontstaat er ruimte voor het doen van goede werken. Als eerst duidelijk is geworden dat ze geen grammetje meewegen als het gaat om mijn redding, mijn persoonlijke redding. Daar ontstaat ruimte voor het doen van goede werken. En dat brengt me bij de tweede gedachte. Ze tellen niet mee voor God, ze worden beloond door God. En het stellen van die vraag is niet vreemd. Hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Er zijn genoeg teksten in de Bijbel aan te wijzen die aanleiding geven tot de gedachte dat in het houden van Gods geboden loon is. Psalm 19, hem samen gezongen. U zong er ook van harte mee. In het houden van Gods geboden is groot loon. Nou, dat is het Oude Testament, zegt u. Nou, het Nieuwe Testament dan. Wie overwint, ik zal hem geven de kroon van het leven. Van Mozes weten wij dat hij op de vergelding van het loon zag. Daarom kon hij de versmaadheid van Christus boven de schatten van Egypte achten. En Jezus zelf heeft gezegd dat het loon van degene die vervolgd worden groot zal zijn in de hemel. Nou, ik zou veel meer teksten kunnen noemen, het zijn een aantal teksten die toch wel aanleiding geven tot de gedachte dat God goede werken verlangt en zelfs beloont. En dat doet hij ook. Maar wel op een bijzondere manier. Niet uit verdiensten, zegt de catechismus, maar uit genade. En er is een tekstverwijzing bij naar Lucas 17. Dan gaat het over de dienstknecht, gelijkenis van de dienstknecht die zorgt voor zijn meester. Die dienstknecht die maakt de tafel klaar, zoals jij ook wel eens de tafel klaar maakt, misschien voor mama. Zet borden neer, schaaltjes en noem maar op. En dan mag de meester aanschuiven en eten. En wat zegt de meester? Dank je wel, dienstknecht. Fijn dat je dat voor me deed. Ik zal je er rijkelijk voor belonen. Dat zegt de meester helemaal niet. Waarom niet? Die slaaf doet niet meer dan wat van hem verlangd wordt. Hij doet getrouw zijn plicht, zijn werk. Hij heeft slechts gedaan waarvoor hij in dienst genomen is. Ja, die knecht krijgt wel een beloning natuurlijk. Hij is in dienst bij zijn meester, zeker wel. Maar hij kan niet zeggen tegen zijn meester: kijk eens wat ik gedaan heb. Ik heb uw tafel gedekt. Mag ik nu mijn verdiende loon? Hij krijgt wel loon. Maar genadeloon. Dat wil Jezus duidelijk maken. Want wie als kind met de vader leeft, die zal nooit eisen. Dan leef je niet om loon. Een kind van God is geen loonarbeider. Die staat niet op de loonlijst bij God. Om zoveel mogelijk goede werken te doen. En dan aan het eind van de rit beloont God. In een gezonde vader-kindrelatie is je kind geen loonarbeider. Kom nou. Het kind leeft voor het aangezicht van de vader. Doet wat vader verlangt, verwacht. En zegt daarna niet, nou, ik heb nou gedaan wat u mij vroeg. Mag ik nu mijn loon? Wat krijg ik nou? Ja, dat kunnen kinderen wel zeggen natuurlijk, maar dan hoop ik dat je dat corrigeert. Zo gaan we natuurlijk met elkaar om. Een kind dat zich gedraagt vanuit de houding, wat levert het mij op als ik mijn vader gehoorzaam? Ja, zo'n kind is wel van zijn plek, zo'n kind moet gecorrigeerd. Nou, zo is het ook in het leven met de Heere. Waaraan kun je een christen herkennen? Een christen kun je hieraan herkennen dat hij de Heere dient, voor hem leeft, niet met de gedachte, het levert mij heel veel op. Maar om wie hij is, toch? Waarom heb je de Heere lief? Omdat hij zoveel oplevert? Om wie hij is? Waarom ben je getrouwd? Omdat je aanstaande zo rijk was? Hopelijk niet. Omdat er liefde was. Dat zorgde ervoor dat er een band kwam. En waar blijkt nu echte huwelijkstrouw uit? Echte huwelijkstrouw blijkt op die momenten dat je belangeloos, jezelf verloochend, al je zelfzuchtigheid op moet geven. Je man moet bijstaan, je vrouw die behoeftig geworden is. In een depressie terechtkomt, in een rolstoel terechtkomt en je dient je vrouw. En wat krijg je ervoor? Ik lever je niks op. Waarom wil je het dan toch? Om wie ze is. Het is je vrouw. Het is je man. Het is je kind. Zwaar. Dat zal ik niet ontkennen. Maar toch, daaruit blijkt wel onvoorwaardelijke trouw. Je ziet het duidelijkst in het leven van Gods kinderen daar waar het moeilijk is. Waar kruis en druk is. Dat gaat niet automatisch, maar toch. Gods genade stelt je er wel toe in staat om in die moeilijke wegen God niet vaarwel te zeggen, maar God te dienen om wie hij is. Er is een verhaal van een monnik bekend, die met een fakkel en een emmer water in zijn hand liep. Een fakkel en een emmer water. En mensen vroegen aan hem, wat bent u aan het doen, monnik? Hij zegt, met de fakkel ga ik de hemel in brand steken. En met de emmer water ga ik de hel uitblussen. Beetje raar, hè? Kan natuurlijk niet. Wat is de les? Die monnik wilde duidelijk maken dat we God niet moeten liefhebben om de hel te ontvluchten of in de hemel te komen. Omdat het ons iets oplevert, maar om hem lief te hebben om wie hij is. Mijn lieve zaligmaker, die mij niet laat vallen als ik hem bedroef. Die mij trouw blijft als ik ontrouw ben. Die restloze overgave aan hem. Nou, zo is het ook in het leven met de Heere. Waarom? Waarom leef je als jongere volgens bepaalde regels? Waarom wil je rein blijven voor het huwelijk? Waarom wil je trouw zijn in het huwelijk? Waarom verdraag je niet dat er een derde bij komt? Als je christen bent, doe je het hierom. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat wordt je diepste drijfveer. Het gaat er niet om wat het je oplevert, maar om hem te behagen, om hem lief te hebben. Hij die zijn leven voor je gaf, hem wil je dienen. Op de plek waar je gesteld bent, in je huwelijk, in je gezin, al kost het je tijd en energie en zelfverloochening. Zeker. En wat heeft het je zaligmaker gekost? En wat levert dat nou op, gemeente? Nee, het levert niks op. En toch brengt het wel zegen mee. God, zegt de catechismus, en daarin is ze denk ik heel bijbels. God wil toch in dit leven en in het toekomende leven die goede werken belonen. In dit leven al. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Dat zingen we toch? Wat voor vrede heeft iedereen die uw wet bemint. Die niet met voeten treedt, maar die Gods geboden houdt. Vrede. Dat is een zegen, een beloning. Genadige beloning die Gods kinderen nu al mogen ervaren in hun hart. Vrede. Die alle verstand te boven gaat. Maar die je hart en je zinnen bewaart in Christus Jezus. Rust. Geen sprekend geweten, maar een zwijgend geweten. Een geweten wat rein is. Bij God en bij de mensen. Daarom blijf je trouw. En daarom stel je grenzen. De opvoeding. Ja, dat zet soms een streep door je eigen plannen. Dat is ook waar. Als je verlangen geworden is, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ja, dan kun je niet alles meer doen wat je zou willen doen van nature. Dan kun je niet alle plekken meer bezoeken waar je voorheen wel kwam. En dan ga je niet naar alles kijken wat je voorheen heel makkelijk kon kijken. Waarom niet? Ben je bang voor straf? Doe je daarom de televisie uit om bepaalde dingen niet te kijken? Nee. Maar het levert geen vrede op. Herkent u het niet? Dat als u toch toegeeft aan een zondige neiging in uw hart. U speelt met de gedachte om iets te kijken, om iets te zien, om iets te doen. En u doet het. U geeft toe in zwakheid. Wat gebeurt er dan? De rust is weg. Toch? Weg vrede. Weg zekerheid. Weg gevoelige ervaring van Gods aanwezigheid. Weg blijdschap. Weg vaste gang door het leven. Je wordt een hinkende christen. Maar waar is vrede? En waar is een vaste gang en een zekere gang door het leven? En waar is zekerheid van het geloof? En waar is een wandel in de hemel? En waar is een uitzien naar hem? En een verwachten van hem? Dat is daar. Waar ik mijn zaligmaker lief heb en vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En echt op alle terreinen van het leven. En dat is een heel proces. Maar dat is onlosmakelijk verbonden met het leven van genade. De Heere beloont. Nu en straks. Ook straks, Matteüs 25 is daar heel duidelijk over. Op de oordeelsdag zegt de Heer Jezus tegen zijn kinderen: kom binnen, gij gezegende, beërft het koninkrijk. Waarom? U gaf mij te drinken toen ik dorstig was. U kleedde mij toen ik naakt was. U gaf mij eten toen ik hongerig rondliep. En weet u wat dan zo opvallend is? Dat vind ik altijd zo opvallend van dat gedeelte. Dan staat er niet: oh ja, natuurlijk, dat hebben we inderdaad gedaan. Maar dan zeggen Gods kinderen: maar wanneer dan? Wanneer dan? Ze hebben het echt niet bijgehouden hoor, op een lijstje. Om de oordeelsdag aan de Heer te laten zien: kijk, dit heb ik allemaal voor u gedaan. En toch benoemt de Heer het. Die beker koud water. Dat bezoek wat je bracht, die paar euro voor de zending, vanuit je hart gegeven. Het gebed voor je naaste. Het meehuilen, meelijden met dat medegemeente lid. Je doet het niet om iets daarmee te verdienen. Kom nou. Maar het zal beloond worden. Uit genade. Het is een heel mooi verhaal van Kolbrugge bekend. Die was op bezoek bij een vrouw die een baby aan de borst had. En ze hield met haar andere hand een wieg in beweging, waar ook een kindje in lag. Tegelijkertijd schilderde ze de aardappelen en vertelde ze een bijbelverhaal aan het dochtertje. Dat kunnen alleen maar vrouwen, multitasken, verschillende dingen tegelijk doen. Vier goede werken deze tegelijk, zegt Kolbrugge. Vier goede werken. Zo moeder, zou Luther zeggen, is meer dan alle monniken in alle kloosters bij elkaar. Waarom? Ze doet het voor de Heere. Ze doet het voor de Heere. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat ze rusten mogen van hun arbeid. En dan niet stoppen, hè? En hun werken volgen erna. Staat er echt. Was over nagedacht, hun werken volgen met hen. Ik stel mijn moeder voor. Nou, je bent niet populair als je niet werkt. Er zijn omstandigheden dat niet kan. Er zijn ook moeders die er bewust voor kiezen om niet te werken. Ook als het moeilijk is. Nou, je voelt je soms aan de zijlijn staan in deze tijd. Weet je waarom? Als je het voor de Heere doet. Hun werken volgen met hen. Ik kreeg het aanbod van een mooie baan. Maar je moest wel af en toe op zondag werken. Zou een hoop salaris opleveren. Toch deed het niet. Je hield die oude baan. Veel minder inkomen. Soms bijt het nog een beetje van binnen. Heb ik het allemaal gedaan? Dan had ik veel meer kunnen verdienen. Een groter huis, duurder auto, noem maar op. Toch niet gedaan. Waarom niet? In het houden van Gods geboden is groot loon. Nou, en ga zo je leven maar na. De beslissingen die je moet nemen. De kruispunten waar je op komt te staan. Hoe neem je die? Wat is dan doorslaggevend? Mijn eigen wil, mijn eigen zin. Of Gods wil. Als dat zo is, kan het best pijnlijk zijn voor jezelf. Maar God beloont. Nu. En straks. Tot slot. Ze zorgen, die goede werken, voor een leven uit Christus. Het is heel mooi, misschien is het u opgevallen, dat Paulus in Efeze 2, vers 9 zegt, dat niemand uit de werken kan zalig worden. En in vers 10 zegt hij, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. In vers 9 zegt hij, de goede werken tellen niet mee. Niet uit de werken, omdat niemand roemt. In vers 10 zegt hij, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke God voorbereid heeft op dat wij in dezelfde zouden wandelen. Toch goede werken dus. Ja, noem het werken, noem het vruchten der dankbaarheid, noem het vruchten. Dat maakt niet zo heel veel uit. Maar ze zijn er, ja. Want een leven van genade zorgt niet voor een zorgeloos, oppervlakkig leven. Dat is de vraag, 64, maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? Zo van, ja, leven van genade, mooi makkelijk, je hoeft niks te doen. Iemand anders doet alles voor je en daar leef je dan van. En ja, voor de rest kun je eigenlijk maar wat raak leven, ja. Die mensen waren er in de tijd van Paulus. Ach, het maakt niet uit hoe je leeft. De genade is altijd meer dan je zonde. Dus. Het is onbestaanbaar. Dat je genoegen neemt met een lui lekker leventje als christen. Met een leven waar je de kantjes ervan afloopt. Met een leven van slapheid en gemakzucht. Laat ik mezelf onderzoeken. Onderzoekt u uzelf. Hoe is dat bij ons? Hoe ziet het leven eruit? Publiek, privé. Waar liggen mijn interesses? Waar geef ik aan toe? Wat kijk ik? Wat luister ik? Waar ben ik mee bezig? Waar ben ik vol van? Wat geef ik mee aan mijn kinderen? Een voorbeeld. Het is onbestaanbaar. Dat iemand die van genade leeft zegt, ach ja, maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe je leeft. Nee, je wordt conscientieus. Gewetensvol. Niet omdat je van nature nou geweten hebt, maar omdat je weet Leven met de Heere, dat vraagt afhankelijkheid. Luisteren. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Maak deze leer geen zorgeloze mens. Ik zou zeggen, integendeel. Integendeel. Verdraaiing van deze leer wel. Maar dat is trouwens met alle leer zo. Je kunt de uitverkiezing ook verdraaien. Daar kun je ook alle kanten mee opgaan. Zoals een jonge kind tegen me zei. Ja, ik heb altijd geleerd dat God de mensen uitverkiest. Dus ja, het maakt dan ook niet zoveel uit waar je naartoe gaat. Op zaterdagavond leef ik voor mezelf. Op zondag zit ik in de kerk. Als God mij hebben wil, dan pakt hij mij wel in mijn kraag. Nou, niet iedere jongen durft dat zo te zeggen. Maar er zijn heel veel mensen die zo leven. In kerkbank verslijten en zeggen, ja, maar God moet het doen. Dat is verdraaiing van de leer. Verdraaiing van de troost van de uitverkiezing. Ja, je kunt ook een verdraaiing maken van de goede werken. Hoe moet je het dan zien? Nou, ik vind zelf de term die de catechismus gebruikt voor goede werken, vruchten der dankbaarheid, een heel mooie. Omdat het ook een Bijbelse term is. Het komt uit Johannes 15. Blijf in mij en ik in u. En Johannes beschrijft daar dat het leven vanuit de wijnstok vruchten draagt. Die komen er als vanzelf. Nou, niet helemaal vanzelf. Blijf in mij en ik in u. En dit leven, gemeente, is een groeitijd. Dan mogen die vruchten gaan rijpen. Laat ik mezelf onderzoeken of ik bepaalde stromen van Gods genade niet afsluit, afknel. Breng ik vruchten voor der bekering waardig, vruchten der dankbaarheid. Weet je wat dan nodig is? Blijven in hem. Ik zeg het vanavond maar zo, dat begint bij je persoonlijke omgang met de Heere. Was het eerst pure verplichting om je Bijbeltje te pakken en te bidden? Dan wordt het nu levensbehoefte. Ik zeg niet dat je er altijd zin in hebt. Soms moet je ertoe zetten. Dat herkent u ook wel, denk ik. Tot gebed, hoe erg het ook is. En tot het lezen van je Bijbel. Maar toch, je kunt niet zonder. Kan dat? Dat werkt genade uit, gemeente. Genade vergeeft niet alleen, maar genade vernieuwt ook. Er is een indringende tekst, die staat in 1 Johannes 3, vers 9. Waar staat, wie uit God geboren is, die zondigt niet meer. En dat is een tekst waar je een heel verkeerde kant mee op kunt. Alsof je zonderloos kunt leven. Maar eigenlijk staat er, zondig niet meer, die zondigt niet meer voortdurend, die vindt zijn element niet meer in de zonde. Wie uit God geboren is. Je hebt er een afkeer van gekregen. Nou, dat is de ene kant. En de andere kant, wie uit God geboren is, die zondigt niet meer. Wie uit God geboren is, die verlangt naar een heilig leven waarin ik hem behaag. Wat is de vreugde voor een christen? Dat is dat God verheugd kan zijn van hart, vanwege mij. Laten we ons leven vanavond maar in alle eerlijkheid openleggen voor de Heere. U kent dat bekende lied, denk ik wel. Neem mijn leven, laat het Heere. Een leven, dat is nog een beetje... beetje algemeen. Maar dat lied wordt heel concreet, hè? Neem mijn handen. Laten ze toegewijd zijn aan uw eer. Mijn handen. Wat hebben ze vast? Waar scrollen ze naar? Waar klikken ze op? Neem mijn tijd. Waar ben ik mee bezig in mijn vrije tijd? Waar ben ik vol van? Neem mijn geld. Waar gaat het dan op? Hoe zit het met de onderhouding van de dienst van de armen? Hoe besteed ik mijn gaven? Nou, je zou het uit kunnen breiden. Neem mijn voeten. Waar gaan ze naartoe? Waar brengen ze mij? Neem mijn mond. Mijn oren. Neem mijn hart. Wat is Christus je waard, gemeente? In het leven met de Heere, in het leven van alle dag bedoel ik, blijkt hoeveel Hij je waard is. Dat is in een huwelijk net zo. In een goed huwelijk merkt een man, merkt een vrouw, hoeveel je waard bent. Onuitgesproken en uitgesproken. Kan niet anders. En het is een slecht huwelijk waar iemand, waar een man een mentaliteit heeft van, nou, als het een zesje is, dan is het ook goed. Wie zich inspant, wie verlangt een Bijbels huwelijksleven te leven, die neemt geen genoegen met een zes. Maar die jaagt naar de volmaaktheid. Te midden van al de gebrokenheid. En als je alleen bent en je leeft van genade, heb je niet een instelling van, nou ja, met een zes kom ik ook wel in de hemel. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Laat me in u blijven. Groeien. Bloeien, o heiland, die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien. Of ik ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij. Opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. En de Heere straks kan zeggen tegen mij. Tegen u. Wel, goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig ben je getrouw geweest. Over veel zal ik je stellen. Kom in de vreugde van je Heere. Amen. Psalm 19, we zingen nu het zevende vers. Psalm 19, en daarvan het zevende vers weer. Houd, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Laat u mijn tong en mond en hart en diepste grond toch wel behagelijk wezen. 19 vers 7. Laten we samen danken. Leer ons, o God van zaligheden, ons leven in uw dienst te besteden. Gij zijt onze God, vat gij onze hand. Uw goede geest, die besturen onze schreden en leiden ons in een effen land. Ondersteun ons met de rechterhand van uw gerechtigheid. Heere, u staat zelf in voor uw eer. U verleent genade aan hen die het nodig hebben. Wij tonen onze lege handen. Vult u ze met uw genade. Maak ons vol, Heere, opdat wij getuigen mogen zijn van het licht. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Laat ons leven doortrokken zijn van de geur van Christus. We kunnen het niet maken, Heere. We lopen vast als we zelf aan de slag gaan. En maar al te vaak vervallen wij in het moeten van de wet. Maar doe ons leven als een bedelaar die rijk is in u, om zo te wandelen in de goede werken die u voorbereid hebt. Dank u voor het onderwijs. Zegen het aan ons hoofd en in ons hart. Wees met ons als we naar huis gaan, bewaar en spaar ons. Geef een goede week, vakantieweek aan de kinderen. En als we moeten werken, help ons, Heere, om de draad weer op te pakken morgen. Wilt u ons in de komende rustdag weer samenbrengen of daarna, en ons gebed horen, uit genade in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 143, het tiende vers. Dat is de slotzang. Psalm 143, vers 10. Harte tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.